De afgelopen week, ik was aan het nadenken, ik was aan het bidden, ik heb gewikt, ik heb gewogen. En ik dacht, wat zou nou een goed vervolg zijn in qua prediking? Weet je, met Pinksteren, uitstorting van de Heilige Geest. We hebben gezien en gekeken naar het feit dat we nooit alleen zijn. En dat Jezus zegt, ik beloof jullie een andere troost. Ik laat jullie niet als wezen achter. En in het boek Handelingen lezen we wat het gevolg, of eigenlijk wat de gevolgen zijn geweest van die uitstorting van de Heilige Geest. Eén groot gevolg was, daar hebben we het vaak niet zo over met elkaar, maar dat is wel heel duidelijk wat er in Handelingen naar voren komt. Eén groot gevolg van de uitstorting van de Heilige Geest was vervolging. De kerk werd vervolgd. Na de steniging van Stefanus, daar kan je over lezen in hoofdstuk 7, wordt de kerk verstrooid en vervolgd. Onder andere door Saulus. De andere waar we wel vaker bij stilstaan, of in ieder geval vaker bij stilstaan, is dat het evangelie zich verspreidt. Dat het getuigenis van de Heer Jezus, dat het goede nieuws gedeeld wordt, dat er mensen tot geloof komen en dat er her en der gemeenten ontstaan. En eigenlijk heeft Indica daar vorige week bij stilgestaan. Hè, bij getuigen. Getuigen door profetie. De woorden van God die wij in het leven van iemand anders mogen uitspreken. En gaandeweg mijn voorbereiding, gaandeweg het nadenken, het bidden, het wikken en het wegen, kwam ik bij een uitspraak van Anne van der Bel. Misschien dat jullie hem kennen. Anne van der Bel. Ik heb niet scherp hoe oud hij nu is, maar in ieder geval ver in de 80, misschien zelfs wel begin 90, oprichter van Open Doors. En jaren terug, volgens mij op een Open Doors dag, zei hij het volgende. Ik heb het, als het goed is, komt het daar te staan. Ja. Hij zei dit, bewogenheid is de sleutel tot evangelisatie. De grens aan evangelisatie is onze bewogenheid met mensen. En precies deze uitspraak. Breng mij bij het hart. Want het hart van God, dan gaat het over bewogenheid. En ik wil met jullie lezen uit Matthäus hoofdstuk 9. De versen 35 tot en met 38. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Een van de vragen die Ineke ons vorige week stelde was of we zelf ook Gods liefde hebben ervaren. Zijn aanraking in ons leven. En in het kader van getuigen, van missie, van missionair zijn, dan zeggen we wel eens tegen elkaar. Hè? Wat je niet zelf hebt ontvangen, dat kun je ook niet doorgeven. Of we zeggen tegen elkaar, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En dan vraag ik mij af, en in het midden van ons als gemeente vraag ik me dan af, hoe vol is ons hart eigenlijk? Hoeveel hebben wij, heb jij, heb ik ontvangen? En natuurlijk, als we elkaar deze vraag stellen en daar verder over doorpraten in een tweegesprek of op een kringavond, dan hebben we best een goede avond, denk ik, met elkaar. Dan hebben we het daarover en we delen misschien wel getuigenis, we delen misschien wel hoe God in ons leven heeft ingegrepen. We zijn het er, denk ik, al heel snel over eens dat we het zo afhankelijk zijn van Gods genade en van zijn genade alleen. En dat we zonder zijn genade niet verder kunnen. dat we zonder zijn genade nergens zouden zijn. Hey, en weet je, misschien leggen we elkaar nog wel de handen op en bidden we met elkaar en bidden we voor elkaar en vervolgens keren we dan bemoedigd en opgebouwd weer naar huis terug. Jezus ziet de mensenmenigte. En Jezus wordt met ontferming bewogen. Hier wordt dat vertaald met medelijden. Maar dat dekt de lading niet, medelijden. Het woord medelijden. Dat woord medelijden, dat voelt als zielig of zo. Alsof Jezus rondkijkt en denkt, oh, wat is iedereen zielig. En oh, wat ben ik goed. En oh, wat... Nee. Zielig lijkt alsof de ander beter is en op je neerkijkt. Dat is het niet. Dat is beslist niet de houding van Jezus. De herziende Statenvertaling vertaalt met... innerlijk met ontferming bewogen. De Heer Jezus is innerlijk met ontferming bewogen. En het komt al dichter in de buurt. Het werkwoord in de grondtekst wat hier gebruikt wordt, betekent letterlijk dat je ingewanden binnenin je zich omkeren. Dus Jezus kijkt naar die menigte. En hij voelt van binnen dat zijn ingewanden zich omkeren. Zo kijkt hij naar de mensen. Zo gaat Gods hart naar de mens uit. Heel persoonlijk. Zo gaat Gods hart naar jou uit. Hij is er van binnen letterlijk ondersteboven van. Hij is bewogen met je. Jouw leven beweegt hem. De pijn, de moeite, de worstelingen, de twijfel, het verdriet, de angst, de onzekerheid. Jouw leven beweegt hem. Hij is bewogen met jou. Jouw leven ontroert hem. Het raakt hem als je leeft zonder hem. Ja, we weten allemaal wel. We weten allemaal wel dat we afhankelijk zijn van Gods genade. Maar raakt het nog? Beroert het nog? Beroert het ons nog? Als Gods bewogenheid een diep innerlijk is, waarbij zijn ingewanden zich omdraaien. Hoe uitzicht dat dan in jouw leven van alle dag? Is Gods bewogenheid nog steeds een keerpunt in jouw leven? Want als het goed is, dan is het dat. Een keerpunt. Gods hart dat naar je uitgaat als keerpunt in je leven. Ingrijpend. Niets is meer hetzelfde. En als we kijken naar het verhaal van de verloren zoon, Lucas 15. En ik heb vers 20 eruit gepakt. Dan zien we dat de vader op de uitkijk staat. En zodra hij zijn zoon ziet... dan rent hij naar hem toe, hij omhelst hem en hij kust hem. God is bewogen. Hij verwelkomt hem. Hij veroordeelt niet, maar hij aanvaardt. God scheldt niet uit, maar hij kust. God wijst niet af, maar hij omhelst. En de bewogenheid van de vader is een keerpunt in het leven van de zoon. Als we kijken naar Matteüs 18, bekende verhaal, bekende gelijkenis van de schuldeiser, dan lezen we daar over een enorme schuld. En die man heeft een enorme schuld bij de koning. En vanwege de bewogenheid, de innerlijke ontferming van deze koning, wordt die enorme schuld kwijtgescholden. Hé, laat maar zitten. Streep dit door. Weg. Ook hier is dit moment een keerpunt in het leven van deze man. Dan gaat het om bewogenheid, gaat het om geduld, gaat het om vergeving. En helaas loopt dit verhaal anders af dan we zo graag zouden zien. De ontvangen bewogenheid die wordt niet doorgegeven. Integendeel, Bij de eerste, de beste volgende ontmoeting komt deze vergeven man, wiens schuld is kwijtgescholden, iemand anders tegen die hem iets schuldig is. Wat maar een fractie was van zijn eigen schuld en hij eist het. Hij eist zijn schuld op en hij speelt het keihard. En het loopt niet goed af. Het loopt niet goed af. Weet je, het is al jaren geleden, in een andere gemeente, waar ik toen voorganger was. En wat ik dat deed was dat ik vaak op kennismakingsbezoek ging bij mensen die gewoon eens kwamen kijken op een zondag. En zo ook een keer. Het was een jong stel met z'n tweeën. Ze kwamen een zondag, ze kwamen nog een zondag en we raakten in gesprek en ze kwamen weer en voelden zich thuis. En prima, dus ik zeg, joh, zullen we een afspraak maken? Gewoon om even elkaar iets beter te leren kennen. Ik jullie iets beter leren kennen, jullie mij iets beter leren kennen. Prima, zo gezegd, zo gedaan. We zaten daar en we deelden gedeeltes uit ons leven. En een van de dingen in die afspraak, in dat eerste gesprek kwam naar voren, dat de dame in kwestie zei, ja, weet je, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar moet je luisteren, ik ben eerder getrouwd geweest. Ik zeg, oh, nou, vertel. Dus zij heeft kort wat verteld, ook verteld hoe ze daarna haar huidige man had leren kennen en hoe ze samen getrouwd waren in een andere kerk, waar best wel wat gedoe over was. Maar goed, anyway, helemaal prima. Dus ik heb verteld hoe we daarnaar keken en heb gezegd dat ze van harte welkom waren. En dat was dat dingen goed uitgesproken, maar dat dat gewoon prima was. En dat we hen als stel van harte wilden verwelkomen bij ons in de gemeente. Zo gezegd, zo gedaan. En ze bleven een tijd. Er werd een kind geboren en nog een kind. En ze zetten zich in verschillende bedieningen. Totdat er op een gegeven moment binnen het kinderwerk de vraag opkwam of iemand eigenlijk wel kinderwerk kon doen. En dan ging het specifiek om een dame die niet getrouwd was, maar zelf wel twee kindjes had. En de vader was uit beeld. En de grote vraag was, kan deze alleenstaande moeder kinderwerk doen? En man, wat hebben wij als raad daar veel over doorgesproken. En met elkaar over doorgesproken. En uiteindelijk gezegd, naar horen. En de grootste tegenstand kregen we van deze dame over wie ik net vertelde. Die uit een gebroken relatie kwam, weer opnieuw mocht beginnen en echt fel tegen was. En ik heb dat, ja, ik weet, vertel het hier. Ik heb het wel verwerkt, maar ik heb het nooit losgelaten. Ik vond dat zo typerend. En ik dacht, als Gods hart nou bewogen is, als je Gods bewogenheid nou in je eigen leven hebt ervaren, en als je Gods bewogenheid nog steeds ervaart in je eigen leven, dan is de grote vraag, geef je dat ook door? In Mattheüs 9, waar we mee begonnen vanmorgen, verzucht Jezus dat de oogst groot is, maar dat er weinig arbeiders zijn. En een arbeider betekent niet dat we allemaal zendeling moeten worden. Of allemaal jeugdwerker of voorganger of wat dan ook. Nee, een arbeider betekent eenvoudigweg dat we Gods hart van bewogenheid in ons eigen leven doorgeven. Een arbeider betekent gewoonweg, eenvoudigweg dat we met Jezus ogen kijken. En als we mensen zien die hulpeloos en vermoeid en uitgeput en vol angst leven, Dat we uitreiken naar ze. Gewoon, eenvoudig, ontspannen binnen die mogelijkheden die God jou geeft. Maar de vraag is, hebben we dat hart nog wel? Want het is zo belangrijk om, ja, misschien om wel elke dag stil te staan bij Gods hart van bewogenheid naar ons eigen leven. Om te beseffen zelf zijn en waar we komen. We mogen dat nooit vergeten. We mogen dat nooit naar de achtergrond schuiven. We mogen nooit klakkeloos brood en wijn tot ons nemen. En dan weer overgaan tot de orde van de dag. Steeds weer opnieuw Laten we leven steeds weer opnieuw vanuit het besef van onze eigen gebrokenheid. Van onze eigen vermoeidheid en onrust en angst misschien wel. Gods hart gaat naar jou uit. Dag na dag na dag. En niet alleen naar jou, maar door jou heen gaat Gods hart uit naar een wereld die verloren is zonder de Heer Jezus. En weet je, het principe is zo eenvoudig, maar de praktijk is zo moeilijk. Want zo vaak ben ik, zijn we druk met onszelf. Heb ik geen zin in anderen? Wil ik het goed hebben? Of wil ik dat de dingen gaan zoals ik wil dat ze zouden moeten gaan? En dat maakt misschien wel dat ik om anderen heen loop, dat ik ze ontwijk. Als we kijken naar dat bekende verhaal uit Lucas 10. Dat bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dan zien we dat de Samaritaan bewogenheid laat zien. Dat hij zorgt, dat hij zich ontfermt en dat hij daarmee laat zien wat het betekent om God lief te hebben met heel je hart, met al je verstand, met heel je ziel, met al je kracht en je naaste als jezelf. Missie, getuigen, uitreiken, zending. Het gaat allemaal niet zonder de bewogenheid van God. Weet je, op zijn best wordt het een soort van humanistisch activisme. Doen we ons uiterste best om andere mensen te helpen? Op zijn slechts wordt het een soort van fundamentalistische leringsdrang. Uit alle macht en soms zelfs agressief proberen we mensen te overtuigen dat ze moeten gaan geloven. Dat is het niet. Geen van beide weerspiegelt het hart van God. Geen van beide laat echte bewogenheid zien. Bewogenheid gaat in de eerste plaats over jouw eigen gebrokenheid. En hoe Gods liefde je daarin geraakt heeft. En hoe diep Gods liefde je daarin geraakt heeft. Hoe zijn bewogenheid een keerpunt is geworden in jouw leven. En de diepte daarvan bepaalt vervolgens mensen. Hoe je jouw eigen bewogenheid aan anderen laat zien. Het hart van God klopt voor elk mens. Hij ziet elk mens met ontferming aan. Hij wordt diep geraakt door de uitputting en de vermoeidheid en de angst van deze wereld. En de vraag is, in hoeverre klopt ons hart nog in gelijke tred met het hart van God? In hoeverre klopt ons hart nog in gelijke tred met het hart van God? Zullen we bidden met elkaar? Vader in de hemel, als ik zo naar mezelf sta te luisteren, dan klinkt het ergens nog te makkelijk. Heer, wij zijn u zo dankbaar voor wie u bent in ons leven. We beseffen zo dat we zonder u niet zijn. We beseffen zo dat datgene wat we net zongen, dat we dat zo nodig hebben. Heer, dat we het nodig hebben om te knielen aan uw voeten. Om steeds weer opnieuw te vragen of u de weg wilt wijzen. En om steeds weer opnieuw te beseffen dat u onze schuilplaats bent. Heer, en we bidden. Met elkaar en we bidden voor elkaar en we bidden voor ons als gemeente samen. Dat we uw hart mogen laten zien, Vader. Hier en daar waar het niet lukt vanwege onze eigen onvolkomenheden, raak ons aan. Maak het duidelijk door de werking van uw Heilige Geest, waar het bij ieder van ons misschien nog aan sport, of waar we anders moeten zijn of anders moeten doen. Heer, en nog veel dieper dan dat, raak ons aan in het diepst van ons wezen om iets van uw bewogenheid mee te pakken. Om ons in vuur en vlam te zetten. Om uw tranen te huilen. Heer, en om vanuit uw liefde mensen te omhelzen, te kussen en welkom te heten. Heer, en we bidden met elkaar als gemeente dat we op die manier een plek mogen innemen hier in Alphen en in de omgeving. En we bidden dat we met elkaar als uw gemeente, dat u ons wilt zegenen en dat u zo diep in het hart van de gemeente uw bewogenheid wilt neerleggen. Zodat we gemeente mogen zijn tot eer en glorie van uw naam. En Vader, oh Heer, wat hebben we dan gefaald in het verleden en nog? En dan bidden we dat u vergeving zult schenken. Op die punten en in die periodes dat we zo diep gefaald hebben. En dan bidden we, Vader, dat u herstel zult geven. Dat er ruimte gaat komen. Dat er openheid gaat komen voor nieuwe verbinding. Voor herstel, voor nieuw leven. Zodat uw naam geëerd mag worden in deze plek. Heer, niet omdat wij zo goed zijn. Of omdat we het allemaal beter weten. Maar voor de eer en glorie van uw grote naam. In de machtige naam van Jezus vragen we dat. Amen.